Nou, we vieren vandaag Hemelvaartdag. Ik had het al in de nieuwsbrief gezet. Hemelvaart is eigenlijk niet zo populair. Hemelvaart is eigenlijk een beetje een ondergewaardeerd feest. Een feest waarvan we eigenlijk vinden dat het niet zo belangrijk is. Een beetje een ondergeschoven kindje. Eigenlijk alleen leuk voor een vrije dag. En er zijn ook evangelische gemeentes die hebben ook geen eens een dienst met Hemelvaartsdag. En als we dan wel een dienst hebben, dan is het met Hemelvaartsdag meestal niet zo druk als met Kerstfeest. Of met Pasen. Of met Pinksteren. En zelfs niet, dat kun je zien, zelfs niet zo druk als op een gewone zondagmorgen. En de koffie, die slaan we dan meestal maar over. Hebben jullie wel eens gehoord van een tweede Hemelvaartsdag? Ja. Ik wil eigenlijk pleiten voor een tweede Hemelvaartsdag. Dat zou toch mooi zijn, hè? Dan heb je een lekker lang weekend. Dan heb je donderdag vrij. Eerste Hemelvaartsdag. Vrijdag vrij. Tweede Hemelvaartsdag. Nou, zaterdag en zondag ben je toch al vrij. Heb je 4 dagen vrij. Dat zou toch mooi zijn. Maar het is niet zo. Het is eigenlijk wel een beetje vreemd. Want is hemelvaart dan niet zo belangrijk? Of hebben we misschien nooit goed begrepen wat hemelvaart werkelijk is? Nou, ik ben ervan overtuigd, als we er echt van overtuigd zijn wat hemelvaart betekent en de rijkdom daarvan, dat hemelvaart een veel grotere plaats in zou nemen dan nu het geval is. Nou, ik wil vanmorgen daartoe een poging doen. Dus of die tweede Hemelvaartsdag er komt, dat weet ik nog niet. Maar ik wil in ieder geval proberen te laten zien hoe mooi, hoe belangrijk Hemelvaartsdag is. En voor de duidelijkheid eventjes, straks hebben we wel koffie na de dienst. En we hebben er ook wat lekkers bij, want het is feest vandaag. Dus. En ik weet het wel, van Kerst tot in het Pinksteren, al die feestdagen horen natuurlijk bij elkaar. Maar toch denk ik dat Hemelvaart misschien wel het allerbelangrijkste feest is van allemaal. Toen de Heer Jezus naar de hemel was gegaan en de discipelen teruggingen naar Jeruzalem, wat we net gelezen hebben, dan zie je dat de discipelen teruggaan met grote blijdschap. Nou, dat is gek. Hoe kan dat nou? Ze hebben net definitief afscheid genomen van degene die hun zo dierbaar was, waar ze zoveel van zijn gaan houden. En nu moeten ze definitief afscheid nemen. En dan zijn ze blij. Terwijl 43 dagen daarvoor, toen ze ook al dachten dat ze definitief afscheid moesten nemen, toen de Heer Jezus gekruisigd was en gestorven en begraven, toen waren ze kapot van verdriet. Toen is de Heer Jezus weer opgestaan. Maar nu moeten ze echt definitief afscheid nemen. En ze zijn vol van blijdschap. Nou, hoe kan dat nou? Nou, ik heb erover nagedacht. Ik denk dat het komt omdat de discipelen begrepen hebben wat hemelvaart betekent. En ik hoop als wij straks allemaal weer naar huis gaan, naar de koffie, dat we ook allemaal met blijdschap in ons hart naar huis gaan, omdat we begrepen hebben wat hemelvaart werkelijk betekent. Nou, ik wil eerst even het gedeelte lezen uit Handelingen. En dan wil ik lezen Handelingen 1, de versen 1 tot en met 12. En daar schrijft Lucas. Het eerste boek heb ik gemaakt over Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is. En nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met vele onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die daar samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is. En daar een sabbatsreis vandaan ligt. Nou, ik wil vanmorgen 5 redenen noemen waarom hemelvaart zo'n mooi feest is. Waarom hemelvaart zo belangrijk is. Nou, en de eerste reden is: Jezus is overwinnaar. Jezus komt als overwinnaar de hemel binnen. En ik zei het al. Hemelvaart is misschien wel het belangrijkste feest van allemaal. En als dat al niet voor ons het geval is, dan is dat zeker zo voor de Heer Jezus. Voor hem is het feest van overwinning. Nou, we weten allemaal hoe het begonnen is, hè? De Heer Jezus was in de hemel. Hij is God, maar hij heeft zich vernederd. Hij is naar de aarde gegaan. Hij is naar de mensen gelijk geworden. En hij is zelfs zo ver gegaan dat hij de straf voor onze zonde gedragen heeft. Als ik aan jullie zou vragen: wat vinden jullie het mooiste feest? Nou, dan denk ik dat heel veel mensen zouden zeggen: van, nou, ik vind kerstfeest vind ik eigenlijk het mooiste feest. Want dat vind ik gezellig. Lichtjes erbij, kerstboom, gezellig samen eten. Dus voor ons is kerstfeest misschien wel het gezelligste feest. Maar voor de Heer Jezus was kerstfeest helemaal niet het mooiste feest. Voor de Heer Jezus was het een enorme vernedering. Nou, Goede Vrijdag, voor ons natuurlijk heel mooi. Maar voor de Heer Jezus was het heel moeilijk. Toen hij onze zonden op zich moest nemen. En wat heeft hij daar gestreden, daar in die hof van Gethsemane? Dat hij zei: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En er staat niet zo precies in de Bijbel wat Heer Jezus met zijn vader besproken heeft. Maar ik zat er zo over na te denken. En ik wil niet onderbiedig zijn, maar misschien ging het wel zo. Dat toen de Heer Jezus zei: kan die beker niet aan mij voorbij gaan. Dat de vader toen tegen hem zei: dat kan wel. We dan gaan Jacob verloren. En Marianne. En vul je eigen naam erin. En dat de Heer Jezus toen gezegd heeft: maar dat wil ik niet. Dan ga ik door, want ik ben niet in de wereld gekomen om de wereld te veroordelen. Maar ik ben in de wereld gekomen omdat de wereld door mij behouden zou worden. En die heeft die beker leeggedronken tot op de bodem. Tot hij riep: het is volbracht. Maar het was bepaald geen feest voor de Heer Jezus. Hij deed dat om de vreugde welke voor hem lag. En Pasen, met Pasen stond de Heer Jezus op uit de dood. Hij had de dood, de zonde, de wereld en de duivel overwonnen. Dat was al een geweldig feest. Maar nu met hemelvaart, nu zit zijn taak op aarde erop. Althans, voorlopig. Maar daarover straks meer. Voor nu heeft hij zijn missie volbracht. En daarom wordt hij als overwinnaar de hemel binnengehaald. En ja, je zou dat moeten proberen voor te stellen. Dat hij zijn taak volbracht heeft en nu in de hemel binnen mag komen. Nou, het staat zo mooi beschreven in de Filippenzenbrief in hoofdstuk 2. En hij was God. Maar hij heeft het Gode gelijk zijn niet als een roof geacht. Maria heeft zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich nog verder vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood aan het kruis. En dan staan er deze prachtige woorden. En daarom, omdat hij dat gedaan heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich elke knie zou buigen. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En dat elke tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Als de Heer Jezus terugkomt in de hemel, dan krijgt hij de allerhoogste plaats toegewezen. Hij wordt gezet aan de rechterhand van God, aan de rechterhand van de Vader, ver boven alle overheid, macht, kracht en heerschappij, en boven alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. Nou, dat is een hele rij en ik noem het expres allemaal, opdat we weten dat de Heer Jezus daar overal boven staat. En wie zijn dat dan? Al die heerschappijen, machten, krachten. Dat is eigenlijk alles en iedereen. Maar met name moet je denken aan die geestelijke machten. De duivel en zijn trawanten. De Heer Jezus staat er ver boven. Hij heeft ze allemaal overwonnen. En daarom past ons maar één ding. En dat is vol ontzag. Hem aanbidden. En dat is ook precies wat de discipelen deden toen ze terugkwamen vanaf die Olijfberg, wat we in Lucas kunnen lezen. Zij aanbaden hem en keerden naar Jeruzalem terug met grote blijdschap. Dat is het eerste. Het tweede. Tweede punt. Jezus bidt voor ons. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan omdat zijn taak hier op aarde er voorlopig op zit. Maar dat wil niet zeggen dat u nu uit gaat rusten. Zijn taak op aarde zit er hier nu al op. Maar in de hemel gaat zijn werk gewoon verder. De schrijver Lucas heeft 2 bijbelboeken geschreven. Het Evangelie van Lucas en het boek Handelingen. En hij heeft het eigenlijk opgedragen aan een zekere Theophilus. En wat lezen we dan in het eerste hoofdstuk van Handelingen? Dat zegt Lucas, mijn eerste boek heb ik gemaakt over al wat Jezus is begonnen te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen. Dus het evangelie van Lucas gaat alleen maar nog over wat de Heer Jezus is begonnen. Nou, als we tussen de regels doorlezen, dan kunnen we dus concluderen dat het boek Handelingen gaat over wat de Heer Jezus nog meer gedaan en geleerd heeft nadat hij naar de hemel is gegaan. Dus wat hij vanuit de hemel allemaal nog heeft gedaan. Vanaf zijn positie aan de rechterhand van de Vader. En daar aan de rechterhand van de Vader is hij hoge priester geworden. Dat kun je in de Hebreeënbrief lezen. En hij is hoge priester geworden, staat er, in de ware tabernakel. In de echte tabernakel. Als wij aan de tabernakel denken, dan denken we aan die tent die Mozes in de woestijn moest maken. En dat is natuurlijk goed. Maar die tent die Mozes in de woestijn maakte, dat was maar een kopie. De echte tabernakel stond in de hemel. Die staat nog steeds in de hemel. En Mozes moest die tabernakel op aarde maken, precies zoals God hem getoond had op de berg. Maar die aardse tabernakel, daarin dienden menselijke, onvolmaakte priesters. En een priester is een middelaar tussen God en mensen. Maar het waren onvolmaakte priesters. Dus hun bemiddeling was ook onvolmaakt. En als die priesters een offer moesten brengen voor het volk, dan moesten ze eerst een offer brengen voor zichzelf. Maar ook die offers die ze brachten, die stieren en kalveren, dat bloed kon natuurlijk nooit de zonde van de mensen echt wegnemen. Laat staan dat de mensen daardoor een nieuwe natuur konden krijgen. Dat ze af konden komen van hun zondige ik. Maar de Heer Jezus, die kan dat wel. Die is die ware tabernakel binnengegaan, die echte tabernakel in de hemel. En dan niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed. En daarmee is hij 1 keer voor altijd binnengegaan in dat hemelse heiligdom. In dat hemelse heilige der heiligen. En daarmee zorgde hij ervoor dat we voor eeuwig gered zijn. Hij kan u alle mensen redden die door hem naar God toekomen. Want hij leeft voor altijd om bij God voor ons te bidden en te pleiten. Daarvoor zit de Heer Jezus nu aan de rechterhand van God. En dat pleiten van de Heer Jezus, dat is niet van hij doet een goed woordje voor ons. Dat pleiten van de Heer Jezus, dat doet hij op grond van zijn volbrachte werk. Op grond van zijn bloed dat hij heeft gesprengd in die ware tabernakel. En ik moest daarbij denken aan dat lied uit Opwekking 223. Geen andere pleitgrond hebben wij. Niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf. Ja, stierf voor u en mij. En hij is een hoge priester die kan meevoelen met onze zwakheden. Want hij is op dezelfde manier als wij verzocht geweest, maar dan zonder te zondigen. En hij zet zich nu vanuit de hemel voor ons in, die nog op de aarde zijn. Hij spreekt voortdurend met God over jou. Omdat hij uit eigen ervaring weet hoe moeilijk het is soms om te leven in een wereld waarin met God en met zijn woord geen rekening wordt gehouden. En alles wat jij meemaakt, dat kent hij uit eigen ervaring. Hij kan met je meevoelen, want hij is niet vergeten wat hij zelf meemaakte toen hij op aarde leefde. En dat Heer Jezus zo betrokken is met ons, met de christenen op aarde, dat blijkt ook heel mooi uit de geschiedenis van Stefanus, dat hij gestenigd werd. Dat blijkt ook uit dat de Heer niet onze omstandigheden altijd verandert, maar wel dat hij erbij is. Toen Stefanus doodgegooid werd met stenen, dan richt hij zijn blik op de hemel. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij Jezus aan de rechterhand van de Vader. Maar hij ziet de Heer Jezus niet zitten aan de rechterhand van de Vader. Hij ziet de Heer Jezus staan aan de rechterhand van de Vader. Zo betrokken is de Heer Jezus, ook vanuit de hemel, met jou en mij. Met zijn volgelingen hier op aarde. Maar zijn betrokkenheid gaat nog verder. Dan gaan we naar het volgende punt. De Heer Jezus stuurt de Heilige Geest. Hemelvaart is geen afscheid zoals het er oppervlakkig aan de buitenkant uitziet. Zo van, de Heer Jezus naar de hemel, de discipelen zijn op de aarde, ze hebben afscheid genomen van elkaar. Dit afscheid is een totaal ander afscheid. Want de Heer Jezus ging wel weg, maar hij had hen ook een belofte gegeven. De belofte van de Vader, de belofte dat de Heilige Geest zou komen. En daar moeten ze op wachten. En de Heer Jezus had hun gezegd, het is beter voor jullie dat ik heen ga. Want als ik niet wegga, dan kan ik de Heilige Geest niet naar jullie toesturen, de trooster. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem naar jullie toesturen. En de Heer Jezus spreekt hier over de Heilige Geest, over een andere persoon, over hem, een derde persoon. Nou, dit staat in Johannes 14. En als je daar een stukje verder leest, naar vers 18, dan staat daar dat de Heer Jezus zegt, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. En daarmee zegt hij eigenlijk dat hij door de Heilige Geest eigenlijk zelf terugkomt. Want de Heilige Geest, dat is hij eigenlijk zelf. En de Heilige Geest wordt in de Bijbel ook de geest van Christus genoemd. Bijzonder, hè? Hemelvaart lijkt een afscheid. Maar eigenlijk komt de Heer Jezus nu door de Heilige Geest veel dichterbij dan toen hij nog op aarde was. Toen de Heer Jezus op aarde was, kon niet iedereen tegelijk met hem praten. Hij kon met een paar mensen tegelijk contact hebben. Maar nu hij in ons woont, kan hij heel dichtbij zijn bij een ieder van ons. En Paulus zei dat ook al, hè? Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, want Christus leeft in mij. Daardoor is hij altijd dicht bij ons en kunnen we in gemeenschap met de Heer Jezus leven. Nou, dat is niet alleen fijn voor onszelf, maar dat is ook fijn voor de taak die de Heer ons gegeven heeft. De taak die hij ook eerst aan zijn discipelen heeft gegeven om in de hele wereld het evangelie te vertellen. Toen hij zei, ga heen in de gehele wereld en maak alle volken tot bij discipelen. En doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Maar om deze taak uit te voeren, hebben ze de kracht van de Heilige Geest nodig. Maar Jezus zei, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En dan zullen jullie mijn getuigen zijn. Te Jeruzalem en in geheel Judea en in Samaria en tot het uiterste van de aarde. Nou, hoe ver de discipelen precies gekomen zijn, dat weten we niet. Maar tot het uiterste van de aarde zijn ze toen nog niet geweest. En daarom is deze opdracht ook voor ons. Want ik heb er niet over gehoord dat de discipelen toen al in Sommelsdijk en Middelharnis of Oldgersplaat of Oudorp zijn geweest. Maar ik denk dat vanuit Jeruzalem, Goeree Overflakkee, toch wel een beetje het uiterste van de aarde is. Maar dat geeft niks, want wij zijn nu hier. Wij mogen nu hier van hem getuigen. Even pauze. Maar toen de Heer Jezus op aarde was, kon hij maar op één plek tegelijk zijn. En kon hij maar op één plek tegelijk het woord prediken. Maar nu de Heer Jezus in ons woont, kan hij door ons heen op heel veel plaatsen tegelijk zijn. En het is goed dat we ons daarvan bewust zijn. Dat als je naar de supermarkt gaat, dat je weet, de Heer Jezus is in mij. En als ik bij de buren op de koffie ga, dat je weet, de Heere woont in mij. Of als ik naar school ga, dat je weet, de Heere is bij mij, die is in mij. Of als je naar je werk gaat, of waar dan ook. En het mooie is dat in Handelingen 1 vers 8 staat, dat de Heer Jezus niet zegt, jullie moeten mijn getuigen zijn als de Heilige Geest over jullie komt, maar jullie zullen mijn getuigen zijn. En dat maakt een heel verschil. En dan is het ook heel ontspannen. Als de Heer Jezus in je woont door de Heilige Geest, dan zijn we eigenlijk vanzelf al een getuige. Als Hij in je woont, dan kan het niet anders, of het moet op de een of andere manier zichtbaar worden door ons heen. Nou, het vierde punt. Vierde zegen van hemelvaart. De hemel is ook voor ons. Van de Heer Jezus lezen we dus dat hij gezet is aan de rechterhand van de Vader. Ver boven al die machten en krachten. Maar als we in dat gedeelte, in Efeze staat dat, een stukje verder lezen, dan zien we in dat gedeelte dat ook wij met hem gezet zijn in de hemelse gewesten. Want als je de Heer Jezus toebehoort, dan ben je met hem verweven. Dan ben je met hem gekruisigd. Dan ben je nu al met hem gestorven. Dan ben je nu al met hem begraven in geestelijke zin. En wat zegt de Bijbel dan? Als we met hem zijn gestorven, dan zullen we ook met hem leven. In Romeinen 6 vers 5 staat het zo mooi. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, dan zullen we het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dus we zijn ook al met Christus opgestaan in geestelijke zin. Maar de Bijbel zegt ook dat we ook met hem gezet zijn in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En dat betekent dat een christen in zekere zin nu al in de hemel leeft. Met onze voeten leven we hier nog op de aarde. Hè, met onze voeten in de klei van deze wereld zou je kunnen zeggen. Maar met ons hart in de hemel. En alles wat we hier op aarde doen, dat willen we laten bepalen door de hemel. Want we zijn burgers van een rijk in de hemel. We horen hier niet. Dat klinkt een beetje vreemd, maar wij als christenen zijn slechts vreemdelingen en bijwoners hier op de aarde. Eigenlijk voelen we ons hier niet meer thuis. En de Bijbel spreekt over mensen die op de aarde wonen en mensen die op de aarde wandelen. Nou, wij wonen hier niet in die zin, wij wandelen hier. Maar we moeten hier op aarde wel zijn, hè? Om wat ik net zei, omdat we hier getuigen moeten zijn van de Heer Jezus. Maar omdat we burgers zijn van een rijk in de hemel, zoeken we ook de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. En we bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want we zijn gestorven en ons leven is verborgen met Christus in God. Want we zijn immers gezet in de hemelse gewesten. Op de avond voordat Heer Jezus gevangen genomen werd, toen hij het Pascha had gegeten met zijn discipelen, heeft hij nog een lange tijd met zijn discipelen gesproken. En toen heeft hij hen ook al verteld dat hij naar de hemel zou gaan. Maar hij heeft hen ook verteld wat hij in de hemel zou gaan doen. Hij had gezegd, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als het niet zo was, had ik het u wel gezegd. En hij zei, ik ga daar naartoe om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik dat gedaan heb, als ik klaar ben, dan kom ik terug om jullie op te halen. En dan mogen jullie ook zijn waar ik ben. Wat een belofte is dat, hè? Hemelvaart is dus niet alleen voor de Heer Jezus. Hemelvaart is ook voor ons. Als de woningen die de Heer Jezus voor ons aan het maken is klaar zijn, en ik krijg toestemming van zijn vader om zijn bruid op te halen, dan komt hij terug om ons op te halen. Dan mogen wij ook naar de hemel. En dan niet alleen meer geestelijk. Dan mogen we lichamelijk naar de hemel. Dan krijgen we een verheerlijk lichaam. En dan mogen we de Heer Jezus zien. Van aangezicht tot aangezicht. Bijzonder, hè? Wat een vooruitzicht, hè? Hemelvaart is dus niet alleen voor de Heer Jezus. Maar ook voor ons. En dan kom ik bij de vijfde zegening van hemelvaart. Aan hemelvaart zit een geweldige belofte. Een belofte die in het Oude Testament al bekend was. Die aan David al geopenbaard was. En dat staat in het gedeelte van het Oude Testament wat in het Nieuwe Testament het meeste aangehaald wordt. Namelijk in Psalm 110. Daar zegt David, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik al uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Met andere woorden, totdat al je vijanden verslagen zijn. Dus de Heer Jezus zit in de hemel totdat hij komt weer terug. En dat hadden die engelen ook al gezegd tegen de discipelen toen de Heer Jezus naar de hemel was gegaan. Hij zei, deze Jezus die van u opgenomen is, die zal op dezelfde wijze weerkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Want het werk van de Heer Jezus hier op aarde zit er nog niet op. Maar waarom moet de Heer Jezus dan terugkomen naar deze aarde? Waarom moet hij nog een keer terugkomen? Hij heeft zijn werk toch gedaan? Hij heeft het werk, het eerste gedeelte van zijn werk heeft hij gedaan door voor ons aan het kruis te gaan. Maar het tweede gedeelte van zijn werk moet hij nog gaan doen. En wat is dat dan? Waarom moet hij terugkomen naar deze aarde? Hij moet terugkomen om hier het koninkrijk van God op deze aarde te vestigen. En daarover hadden de profeten in het Oude Testament al uitgebreid gesproken. Maar de Heer Jezus had daar ook al uitgebreid met zijn discipelen over gesproken. In Handelingen 1 vers 3, daar zien we dat de Heer Jezus in die 40 dagen dat hij regelmatig aan zijn discipelen verscheen, tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart, regelmatig sprak met hen over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Dus de vraag die de discipelen daarna stelden was ook heel begrijpelijk. Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Met andere woorden, breek nu die tijd aan waarover u ons al zoveel verteld hebt. Is het nu de tijd dat u koning zult worden in Israël? Zoals ook de engel Gabriel al aan Maria had aangekondigd toen hij zijn geboorte aankondigde. En gaat dan nu ook dat gebed verhoord worden wat u onszelf geleerd hebt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Gaat dat nu gebeuren? Dat is een logische vraag toch? En vaak wordt over deze vraag een beetje denigrerend gedaan. Alsof het maar een domme vraag is wat de discipelen hier vragen. Maar de Heer Jezus vindt het geen domme vraag. Hij zegt alleen wanneer dat gaat gebeuren, dat bepaalt de Vader, dat is niet jullie zaak. Maar dat dat koninkrijk gaat komen, dat staat vast. En deze bemoediging, deze zekerheid, deze belofte is ook een belofte van hemelvaart. We hebben de belofte dat het koninkrijk van God hier gaat komen. En we hebben de zekerheid dat het gaat gebeuren, omdat God alle dingen in zijn hand heeft. Maar er is nog wel strijd. En Jacques Bruns vertelde afgelopen zondag ook dat tussen D-Day en 4-Day, tussen Decision Day en Victory Day, er nog veel strijd zal zijn. Soms in je hart, maar ook in deze wereld. En wat zien wij dat op dit moment? Ook in deze wereld, die strijd. De boze die niet wil dat het koninkrijk van God op aarde vanuit Jeruzalem, vanuit Israël gevestigd kan worden. Wat zien we op dit moment? Ook een toename van antisemitisme. Niet alleen anti-Israël, ook anti-Joodse mensen. Ze worden gewoon aangevallen op straat en bij universiteiten. De duivel is bezig om het koninkrijk van God tegen te houden. Hij weet dat hij weinig tijd heeft, maar het zal hem niet lukken. God heeft alle dingen in zijn hand. En de Heer Jezus heeft gezegd: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Nou, wat een rijkdom zit er in het hemelvaart, hè? Wat een mooi feest is dat, hè? En wat een geweldige belofte horen daarbij. Nou, ik hoop dat als we straks naar huis gaan, dat we ook allemaal naar huis gaan met een blij hart. Waarom? Omdat we weten wat hemelvaart betekent. En deze blijdschap is geen oppervlakkige blijdschap. Deze blijdschap kun je hebben te midden van zorgen, te midden van ziekte, te midden van verdriet. Deze blijdschap is een blijdschap die veel dieper gaat. Nou, ik hoop dat ik iets door heb mogen geven van de rijke zegen die de Heer ons wil geven door hemelvaart heen. Amen.